Aan het eind van Handelingen 2 lezen wij vanaf vers 41. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag toegedaan omtrent 3000 zielen. Dat wil zeggen 3000 die zijn woord gaarne aannamen. En zij waren volhardende in de leer der apostelen. Nou ben je dus meteen dagen verder, hè? Daarom lees ik het. Dit is, ja. Die dan zijn woordgaande aannamen werden gedoopt. Maar niet noodzakelijk op diezelfde dag. Dat staat er namelijk niet. Het lijkt me ook tamelijk onmogelijk. Maar doe maar. En er werd op die dag toegedaan in één dag, dat is zo. Omtrent 3000 zielen. Van omtrent heb ik u al gezegd dat je daaraan kunt zien dat Lucas het geschreven heeft. Want als die een getal noemt, dan zegt hij er altijd bij omtrent. Jezus was omtrent 12 jaren. Jezus was omtrent 30 jaren toen hij zijn bediening begon. Enzovoorts, omtrent. Dat wil zeggen, het is niet zo heel belangrijk. Dat betekent het eigenlijk in de praktijk. Maar het zijn er wel 3000. En ze waren volhardende in de leer der apostelen. Daar heb je toch een paar dagen voor nodig om te kunnen volharden, lijkt mij. Sterker nog, maanden misschien wel. En misschien nog wel langer. Zij waren volhardende in de leer der apostelen. En in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden. Bij breking des broods heb ik waarschijnlijk ook meteen gezegd, nou ja, het is jargon geworden. In ieder geval, waar ik vandaan kom, is dat jargon voor de avondmaalsviering. Nee, bij de Rooms hebben ze weer een ander jargon, dan heet het de communie. Toch? Het is maar, het is hoe men zich uitdrukt. Traditioneel, een breking des broods. Ja, de breking des broods is, uit mijn achtergrond is dat aan de avondmaalsviering. Maar het lijkt mij een misverstand te zijn. Want het is de normale uitdrukking voor met elkaar een maaltijd hebben. Dat hoeft nog niet eens specifiek brood te zijn trouwens. Want zo heet dat niet. Kijk, als in Zuid-Afrika een potje korst eten. Potje korst. Dat is hotspot in het Engels. Dat is hotspot. Dat is gestampt voer. Maar de korst, ja, dat is dat waar je van leven moet. En dat is niet eens alleen maar het voedsel. Toch? Ja, je moet aan de kost komen, betekent ook niet, je moet eten hebben. Betekent meer dan dat. Het zijn rekbare begrippen. En dat geldt ook voor de breking des broods. De maaltijd hebben. Zo goed als datzelfde ook geldt voor het begrip tafel. Want de tafel is in de Bijbel de uitdrukking inderdaad van de gemeenschap. Dat is ook de term die hier gebruikt wordt. In de gemeenschap. De breking des broods, dan zit je aan dezelfde tafel, letterlijk of overdrachtelijk. En in gedachten ben ik dan even bij Jozef en zijn broers die op visite komen. Dat weten die broers niet dat ze bij Jozef op visite zijn, maar daar zijn ze. En dan krijgt Benjamin, die krijgt een vijfvoudige portie. Hoe doen ze dat? Zat hij aan een aparte tafel? Want Jozef zat aan een aparte tafel. Dat staat beschreven. Maar toch aten ze tezamen. Sterker nog, ze werden tezamen dronken, staat er. Maar de tafel, hun tafel wordt tot een streek en tot een val en tot een net enzovoorts. Dat is maar niet dat ding op twee, drie, vier, twee poten kan niet, drie, vier, vijf, zes poten. flinke biljarttafel heeft, 6 poten immers. Nou ja, zoiets. Maar daar gaat het niet over. Het gaat over de gemeenschap die zij vormden. Een gemeenschappelijke cultuur werd onderhouden. Zij leefden gezamenlijk. Ze werden een aparte groepering die behouden was van dit verkeerd geslacht uit verzeerdig van het Jodendom. Het is een andere categorie. De ene kant dit verkeerd geslacht, dat wil zeggen het Joodse volk waar ze dan toch uitkwamen in het algemeen, blijkbaar. Maar ze komen daar als het ware naast te staan. Ze worden behouden van dit verkeerd geslacht. En dan staat er dus inderdaad dat het er pak een beetje 3000 zijn in die eerste dag alleen al. En dan vervolgens, zij volharden in de leer der apostelen. Dat wil zeggen, wat de, niet de leer van de rabbis, de leer van de apostelen. Dat is een andere school, om zo te zeggen. In de gemeenschap. Dat wil zeggen, zij horen bij elkaar. In de breking des broods. Later staat er dat ze ook van huis tot huis brood braken, vers 46. En daar staat dus dat ze bij gelegenheid bij elkaar kwamen en ook samen aten. Heb je dat? Zodat de nadruk in vers 42 komt te liggen niet zozeer op de maaltijd als zodanig, maar op het idee dat ze met elkaar samenleven. Zoals hierna ook verder uitgelegd. Hè? Dus daar staat namelijk vervolgens en in de gebeden, dat is ook een breed begrip trouwens. Misschien heb ik dat hier wel eens uitgelegd. Gebeden, woord gebed kun je smal nemen. Dan is het een hardop spreken. Prosaigomai bijvoorbeeld, dat wordt vertaald met bidden. Maar letterlijk betekent het hardop spreken. Terwijl het lang niet altijd die toepassing krijgt hoor. Maar dat is nou eenmaal de oorspronkelijke betekenis van de term. Maar het is ook de uitdrukking van een praktische uitoefening van gemeenschap. Vandaar dat wij verschil maken tussen bidden en aanbidden. Kun je ook afbidden? Sommigen wel, schijnt het. Hebben ze mij verzekerd. Maar, iets afbidden. Je bidt de Heer iets af. Je wil dat hij wat geeft, dus dan bid je hem af. Zo heet dat. Niet door mij hoor, ik gebruik die termen niet. Ik heb het daar niet op, overigens. Maar je kunt wel aanbidden. En dan zeggen we ja, maar een gebed is vragend. Smeking, dat is ook zo'n woord, weet u wel, in de Statenvertaling. Met alle bidding en smeking, heet het dan. Dat is vragen. Maar bij aanbidden, dan is het niet vragen, maar het veronderstelt dat men wat geeft. De vraag is altijd maar dan, wat geeft men dan? Maar ja, ik denk niet dat ik dat nou moet gaan uitleggen hoe dat zit. Maar ik bedoel te zeggen dat dat woord voor bidden dan toch een heel ruim begrip is. Meestal leg ik het pas uit als we in Timotheus lezen iets als, ik wil dan dat de mannen bidden in alle plaatsen opheffende heilige handen. Dat gaat toch niet lukken bij de afwas. Niet dat dat mijn persoonlijke probleem is, zuster. Maar ja, hoe moet ik het uitleggen? Dat gaat niet. In alle plaatsen bidden opheffende heilige handen. Dan moet je nog naast leggen. Andere schriftplaatsen die zegt bid zonder ophouden. Vandaar dat er monniken zijn die dan op een bepaalde tijd, want dan toch, ze moeten ook wel eens iets anders. Maar bepaalde tijd, van zo laat tot zo laat, lopen te bidden. Een route lopen. En intussen prevelen, een rozenkransje, een breviergebeden opzeggen. Want ja, ze het elke dag opnieuw moeten bedenken, dat is ook zo wat. Ja, en dan komt er wel een commissie zeggen dat het niet goed is. Dus dan krijgen ze het voorgeschoteld. Vandaar, als ik een Bijbel tegenkom, kijk ik altijd eerst of er achterin ook die formuliergebeden in staan. Dan moet ik hem niet. Nee. Beslot, ik heb genoeg waar het niet in staat. Dus waarom zou ik er een meenemen waar het allemaal in staat? Nee. Maar dat kan nou helemaal niet. Dus de vraag is, wat betekent het dan? Dat betekent dat heel ons leven. Johan Bos heeft er een lied op geschreven, geloof ik. Dat mijn leven zij in bede. Dat wil zeggen, het hele leven van de gelovige zou een gebed moeten zijn in beide richtingen. Een leven in afhankelijkheid van de Heer, waarbij hij ons geeft, en dat verwachten wij ook. Maar aan de andere kant, waarbij wij onze lichamen gesteld hebben tot levend, heilig, Gode, welbehagelijk offer. Dat is aanbidden. Ja, je kan natuurlijk ook. Natuurlijk, het is Bijbels. Je kunt tegen God zeggen dat hij groot is. Maar ik heb altijd de indruk gehad dat hij dat zelf ook wel weet. He? En je kunt zingen, wij kronen u. Maar of de Heer nou daar belang bij heeft, dat wij hem kronen. Hem zou van bovenaf gekroond moeten worden, niet van onderaf. En ik zing het van harte mee hoor. Kroont hem met gouden kroon. Het lam op zijn troon en dat soort dingen meer. Ik doe mijn best te begrijpen wat zo'n tekstschrijver ermee bedoeld heeft. En ik begrijp het ook wel. Maar dan toch, daar houdt het ongeveer dan ook wel mee op. Dat wil zeggen, je kunt die woorden gebruiken en daarmee uitdrukken dat je de Heer Jezus Christus beschouwt als de niet door ons, maar door God gekroonde. En wij erkennen dat. Het is instemmen met wat nou eenmaal een fait accompli is. Wat een gedane zaak is. En dat is ook volstrekt Bijbels. Dat geldt voor heel wat gebeden die in de Bijbel staan ook. Hè? Waarbij Salomo of Daniel of Witma was. Tot God spreekt en dan zegt, gij zei dit en dat. Nou ja, natuurlijk, dat is zo. Maar dat heeft wel consequenties. En er is ook altijd een omstandigheid in de Bijbel bij als er zo'n gebed vermeld wordt. Hè. Ik noemde Salomo, maar het was wel ter inwijding van de tempel die aan God gewijd wordt. En zo verder. Wat ik probeer uit te leggen is dat bidden meer is dan alleen hardop spreken. Al kun je 100 keer bewijzen met je woordenboek dat het dat betekent. Zie? Het is niet alleen een bidden met de mond, maar het is met het hele leven als zodanig. En daarin waren ze aan het volharden, in de gebeden. Dat is inclusief aanbidding dus. En een vreze kwam over alle ziel. En vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. Er staat niet bij dat het door alle ziel gebeurde, maar wel door de apostelen. Dat zijn dan die zielen uiteraard die waren toegedaan uit vers 41. Alle ziel is dus niet alle ziel. Ik moet altijd mijn woordenboek bij me hebben, maar dat heb ik niet. Maar dan lees ik u voor wat erin staat bij het woord al. Of alles. Dat is wel het geheel. Voor zover benoemd en voor zover bij elkaar horend. Dat is de beperking. Dus het is toch niet alles. Alle ziel, zoals aangeduid. Welke ziel? Degene die hier toegedaan werden. Het woord is net genoemd. Tot hem werden toegedaan omtrent 3000 zielen. En er kwam vrezen over alle ziel. Welke ziel? Over die ziel die toegedaan was. Uiteraard. Heb u dat? Dat kun je anverzoeners ook niet wijsmaken. Die denken dat het aangezien het voor alle mensen geldt, een God de zalig, Christus de zaligmaker is van alle mensen, dat dan dus alle mensen zalig worden. Maar het is niet zo. Zie je? En als van Christus staat dat hij gegeven is aan de gemeente tot hoofd boven alle dingen, dan is alle dingen, ongeacht wat er in de grondtekst staat, niet de hele schepping hoor. Want er staat, hij is aan de gemeente gegeven tot hoofd boven alle dingen. Die alle dingen zijn dus alle dingen die tot de gemeente behoren. En er staat niet alle dingen, er staat het al. Dat wil zeggen, niet een meervoud, maar een enkelvoud. Tapanta. Dat is in Efeze 1, het laatste vers. Bijvoorbeeld. Er kwam vrezen over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. Dat blijft ook zo. Dat is het, misschien moet ik dat maar even zeggen dan. Er wordt wel eens gedacht dat in Bijbelse tijden, wat het ook wezen mogen, want het is dus altijd dus, van Adam tot Christus en later, dat in Bijbelse omstandigheden dan, dat het dan gebruikelijk was dat daar wonderen plaatsvonden. En ik moet u zeggen dat dat niet zo is. Bovendien, als het wel zo zou zijn, zouden de wonderen geen wonderen meer zijn. Dan is er niks om je over te verwonderen namelijk. Het was ook niet zo, het was incidenteel. Het was bij hoge uitzondering, behalve, er zijn drie perioden in de geschiedenis, heilsgeschiedenis, Bijbelse geschiedenis, gewoon de geschiedenis, dat is hetzelfde namelijk allemaal, hè. Er zijn drie perioden in de geschiedenis waarin nogal wat wonderen plaatsvonden. Dat is de situatie van Mozes ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte en zijn opvolger Jozua ter gelegenheid van de zogeheten intocht in Canaan. Dat is één periode. Ja, in de dagen van Richteren gebeurden ook wonderen, maar heel incidenteel. Goed, één periode. En de volgende periode is die van Elia. Je leest in de Bijbel niet dat hij wat anders doet, zal ik maar zeggen. Toch? Het zijn allemaal anekdotes, hoe zeg je dat? Een bepaalde delen uit de geschiedenis, maar waarbij wonderen plaatsvonden. En zijn opvolger, Elisa. Zodanig dat ik moeite heb ze uit elkaar te houden. Hoe netjes ik hoe schrijf, zal ik maar zeggen. Elia, Elisa. Toen maar, ze deden trouwens nogal eens dezelfde dingen ook nog. Van volstrekt dezelfde aard. En, maar ja, goed, dat was bij Mozes en Jozua ook zo. Dan heb je twee perioden. De derde periode is die van de Heer Jezus. Die wonderen deed. Die man Gods onder u die de betoon door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft. Dat was Handelingen 2 vers 22. En u weet wat ik nu ga zeggen, toch? Jezus en zijn opvolgers. Dat zijn de apostelen. In ieder geval de apostelen. Al heb ik sterk de indruk dat het niet alleen de 12 waren die bij gelegenheid wonderen verrichten, of door wie wonderen verricht werden. Want je komt ze wel meer tegen, vooral in de eerste generatie van het christendom. Maar in het algemeen staan die dan weer niet in de Bijbel, dus daar hoef ik ook niet over te spreken, hè. Dat doe ik bij andere gelegenheden, soms. Maar de oude kerkgeschiedenis, bedoel ik echt de oude, is tamelijk vol met wonderen die gebeurden. Met als gevolg inderdaad de snelle verspreiding van het evangelie. Ja, ook in Brittannië. Ook in Engeland, ja, zeker. Ja. Maar toch maar. Dus het wordt hier als het ware ingeleid. Er geschieden wonderen tegen door de apostelen. Je krijgt er meteen een, want vanaf hoofdstuk 3, dat is een paar versen verder, krijgen we meteen van doen met de genezing van één kreupele. Dat was al eerder is gebeurd door de Heer zelf. Onder andere omstandigheden, maar toch maar. En bovendien komt het overeen met wat van de Messias, van de Christus, gezegd werd in de profetieën, van het Oude Testament. Maar goed, dan staat er, en allen die geloofden, u begrijpt dat we nou minstens maanden verder zijn, hè? Hoeveel weet ik niet. Maar ja, de vraag is natuurlijk eigenlijk dan, hoeveel jaren later heeft Lucas dit opgeschreven? Dat kan in theorie, kan het met gemak een jaartje of 30 geweest zijn of zo. Ik roep maar wat hoor. In het wild, zo. Discussiestuk. Hoe lang daarna? Wanneer schrijft iemand zijn memoires, zal ik maar zeggen. Sommigen beginnen daar vroeg mee, maar toch maar. En dan kun je terugkijken en zeggen, nou dat is toen zo en zo gegaan. En dan loop je op de geschiedenis vooruit, maar dan vertel je vast hoe het verder gaat. En dan grijp je weer terug naar, waar waren we ook weer gebleven? Oh ja, zij zijn verkocht dus en allen die geloofden waren bijeen. Ik heb de indruk dat vers 44 gewoon de samenvatting is dan ineens weer van vers 41 tot en met 43. Allen die geloofden waren bijeen, dat was al gezegd. En nog een keer, en hadden alle dingen gemeen. Want bijeen en gemeen heeft allemaal van doen met het woordje één. Het gaat om de eenheid. En ik geloof dat ik vorige keer geëindigd ben met dat te melden. En ook dat er dan in vers 46 staat. En dagelijks eendrachtelijk. Dan heb je ook de eenheid. Het samendragen. En weer het woord volharden enzovoorts. Het gaat erom dat zij een levende eenheid vormen. Hoe zeg je zoiets? Een subcultuur heet zoiets. Een aparte groepering daar in Jeruzalem met andere gebruiken dan die van de Joden of de Romeinen of de Grieken of wat het maar was. Verder, ik weet niet hoe vaak u dit stukje gelezen hebt, maar er wordt wel eens gesuggereerd, gebeurt even door al hoor, dat deze mensen in de praktijk helemaal geen eigen bezittingen meer hadden, of althans nauwelijks, misschien een tandenborstel nog of zo. Maar dat de bezittingen allemaal in één grote pool gegooid werden en iedereen kon er gebruik van maken of zo. Maar dat is een gedachtegang die ontwikkeld is geworden in het communisme. Dat heet dan ook zo, het communisme. En we denken dat dit een commune was. Hè? Zo van, voor zover de bezit was, was het van iedereen. Dat is hetzelfde als te zeggen, het is van niemand. Want dat is meer een Afrikaanse. Mag je dat nog zeggen of niet? Meer een Afrikaanse omstandigheid. Nou ja, ik zeg het maar gewoon. Je hebt volksstammen die letterlijk of overdrachtelijk, dat kan me niet schelen, die hechten niet aan persoonlijk bezit. Maar voor zover ik het kan zien, hechten die aan niets. Dat wil zeggen, die staan heel oppervlakkig in het leven. Ik bedoel, mijn kat, zaliger, hechtte ook aan niets, behalve aan mij dan. Maar, want ik gaf het beest te eten. Maar dan heb je het ook wel ongeveer gehad. En als het beest wat tegenkomt dat het kan gebruiken, dan pikt het in. Dat gebeurde ook al met voedsel. Dan kwam er zo'n pootje zo. En er kwam er één zo'n nageltje uit zo. En dan trok hij zo zijn kopje of een schaaltje naar zich toe. Heel voorzichtig, terwijl ik erbij zat. En dan gaat hij er wat van zeggen? Nee, dan ga ik gewoon door. Zo. En, maar ja, dat was ook maar omdat hij het eten kon. En daarna maalt hij er ook niet meer om. Dus met zulke mensen bestaan ook. Veel of weinig, ja, dat weet ik niet. Er zijn er ook... In Nederland zal ik maar zeggen, er zijn ook mensen die voorstaan dat we geen privé bezit meer hebben. Dan moet ik zeggen dat daar enige commercie ook al achter zit. Zo van, kun je niet betalen? Hoeft ook niet, je kunt het huren. Of je kunt het leasen. Dan kun je gewoon voor een bepaald bedrag. Vroeger kochten wij software voor de computers, zal ik maar zeggen. Dat lukt niet eens meer. Je moet een abonnement kopen, dan kun je elk jaar betalen. Wat je vroeger voor eens en altijd dacht te kopen, want dat was niet zo hoor. Officieel was dat zo. Maar dan betaal je nu elk jaar opnieuw. En wat word je daar wijzer van? Niks. Maar die lui die dat maken of verkopen, die worden er wel beter van. En verder blijft het voor ons hetzelfde. Namelijk na verloop van een paar jaar heb je er toch niks meer aan. Omdat dan alle software en operating systems en de computers zelf zijn zodanig veranderd dat je toch niet meer bij je bestanden kunt komen. Dat heb ik tenminste. Ik werk al 40 jaar, privé. 43 jaar, privé met de computer. Maar ik heb heel wat bestanden, die heb ik dan nog wel, maar ik kan er niet meer bij. Ook op floppies, ja, maar soms ook gekopieerd naar harde schijven. En ineens dan. Maar ook wel bestanden van maar een paar jaar oud, hoor. Ik kan er niet meer bij. Software is niet meer, software loopt niet meer. Ja, onder Windows 3.11. Ja, dat is... hoe lang is dat nou geleden? Ik roep me wat nou in het wild. Maar het is echt zo. En soms dan is de vraag naar bepaalde oude circulaires. Dan moet ik ze bijdrukken. Dat kan niet. Want die software, die leest je niet meer. En die oude software, die loopt niet meer op de moderne computers. En de nieuwe software verrekt het om die... Sorry, want ik kan me er kwaad over maken. Om die oude bestanden te lezen. Dus dan moet ik zo'n hele circulaire helemaal niet in elkaar steken. Aan de hand van één exemplaar dat ik dan nog heb. Gewoon een hele nieuwe in elkaar zetten. Het is toch een ellende. Maar ja, je hebt geen bezit meer. Het verloopt allemaal. Je hebt iets, je koopt iets, maar ze veranderen het enzovoort. En dan moet je opnieuw kopen. Of je hebt een abonnement en dan wordt het geüpdate. Je blijft betalen. Maar ja, daar kom ik ineens en er staan er ineens drie van die vier van die groene scootertjes op de hoek van de straat. Wie heeft daar die nou achtergelaten? Ja, maar het schijnt dat iedereen daarmee weg kan rijden. Dan moet je wel weer een telefoon hebben met een abonnement, overigens. Maar ik heb het daar niet op. Wat een gedoe is het allemaal. Maar sommigen denken dat dit communisten waren. De hele idee van, hoe heet dat, van kloosters, van het kloosterleven, is daarop gebaseerd, voor zover ze tenminste een bijbelse basis moesten hebben daarvoor, was het dit. Voor de zekerheid moesten ze ook meteen een belofte van armoede afleggen. En bovendien belofte dat ze niks zouden zeggen, de mond houden. Zwijgen. Zwijgplicht enzovoort. Ja, zo maak je de mensen... klein. Je pers je al leven eruit. En of die mensen daar dan blij mee zijn. Ik weet het niet. Hebben jullie ooit die interviews gezien van Godfried Bomans met zijn zus? En met zijn broer? Wat een zus en een broer. In verschillende kloosters. Die broer die werd voor de gelegenheid ontslagen van zijn zwijgplicht. Anders mocht hij niet eens met zijn broer Godfried spreken. En ik vond het zielige mensen. Die mensen die sukkelen in het leven. Hebben geen idee. En Hebben ze zorgen? Ook niet, ze hebben niks. Doe mij dan maar een portie zorg. Nee, dan ben ik serieus. Ja, heb je tenminste het idee dat je wat aan het doen bent. Toch? Nou ja, denk er maar eens over na. Maar ja, zo lees ik het niet. Ik lees hier, zij verkochten hun goede, deze dat allemaal. Nou, het punt is gewoon daar waar dat op een of andere wijze noodzakelijk was of wenselijk was of zo. Dat lees ik erin en meer ook niet hoor. Dus doe maar. Anders moet je concluderen dat een groot deel van het christendom dan toch heel onchristelijk leeft, omdat men persoonlijke bezittingen heeft, terwijl anderen in armoede leven. Dat is echt niet zo, maar dat staat hier ook niet. Dat legt men erin als men er zelf belang bij heeft, maar voor de rest, nee, ik zie het er niet in. Er wordt voor elkaar gezorgd. Nou, je komt bij Ananias en Safira. Dat is hoofdstuk 5. Daar moeten we het natuurlijk nog ooit over hebben. Als het zo doorgaat. Die dan hun goederen verkochten en de opbrengsten van inleveren bij Petrus, bij de discipelen. Een van de problemen in verband met dat verhaal is eigenlijk dat wij geneigd zijn wat er precies vooraf gaat over te slaan. Dat is namelijk vers 36 en 37. Nou, vers 35 eigenlijk al. Van hoofdstuk 4. Waar staat: aan een ieder werd uitgedeeld naar het elk van noden had. Het werd centraal beheerd. En Jozes, dat is de Griekse versie van Jozef. Jozef. Hij heette Jozef. Maak u zich geen zorgen, hij verdwijnt dus meteen wel weer. Maar Jozef, hè. En Jozef, door de apostelen toegenaamd Barnabas. Die kent u, hè. Dat is de mentor geworden van Saulus, die Paulus werd. Die Barnabas is dat. Het welke is overgezet zijn een zoon der vertroosting. Een leviet van geboorte uit Cyprus, daarom ging hij op zendingsreis en nam Saulus mee. En de eerste bestemming was Cyprus, het eiland. Alzo hij een akker had, verkocht die en bracht het geld en legde dit aan de voeten der apostelen. Nou ja, ik denk altijd, die akker had hij ook niet meer nodig. We komen de man hierna tegen onderweg op zendingsreis. Dus ja. Kijk, je moet natuurlijk niet je middelen van bestaan opgeven. Daar word je allemaal aan. Toch? Dus dat werkt ook niet. Kan hij beter de opbrengst van de akker als zodanig beschikbaar stellen. Maar hij verkoopt de hele akker. Omdat hij die dus kennelijk niet meer nodig heeft. En anderen het goed konden gebruiken. Want dat is de context waarin het staat. Nou ja. Maar ik ga niet op de dingen vooruit lopen. Dus ik ga terug naar Handelingen 2. Nog steeds. Vers 5. Ze hadden alle dingen gemeen. Vers 45. Vers 44 grijpt namelijk eerst met de eerste zin terug op het voorgaande. Hier ging het over allen die geloofden waren. Eén bij één. Zij hadden namelijk alle dingen gemeen. Hoezo dan? En dat wordt dan in de volgende verse uitgelegd. Zij verkochten hun goederen, want het voorgaande ging in de eerste plaats over geestelijke dingen. Volhard in de leer der apostelen de breking van het brood en de gebeden. De gemeenschap. Maar nu gaat het over praktische zaken. Zij verkochten goederen. Ja, zij verkochten hun goederen. Ik denk er altijd zwaar over na. Waarom staat dat woord daar? Schuin gedrukt. Ja, de antwoord 1. Omdat het in de grondtekst niet staat. Dus de vraag is, waarom hebben de vertalers dat ingevoegd? En wat voor verschil maakt het? Want kijk, de goederen die zij verkochten waren van hun. Anders kunnen ze niet verkopen, toch? Nee. Waarom staat het dan? Waarom vullen de vertalers dat dan in? Wat voor verschil levert het op? Nou, merkwaardigerwijze levert het op de idee dat ze al hun goederen verkochten. Want dat is, ja, wat er dan toch eigenlijk staat. Voor de wiskundigen onder u is dat niet uit te leggen. Maar voor iemand met enig taalgevoel, sommige wiskundigen hebben dat ook hoor, staat er nu dat ze al verkochten al wat ze hadden. Maar dat deden ze niet. Je moet dat hun weglaten, dat hoort er niet te staan. En zij verkochten goederen en haven. Een haven is dan onroerend goed. Goederen, dat kan nog roerend goed zijn, heet dat, hè? Maar haven, dat is dan wat men wat heeft, maar een haven is dan onroerend goed, een hoeve of zo. En verdeelden dezelfde aan allen nadat elk van nodig had, impliceren dat ze het zelf dus niet nodig hadden. En dat is de aardigheid of eigenaardigheid of de narigheid van bezit. Men lezen de prediker, die zegt, ja, je kan wel je best doen om rijk te worden en dan ben je rijk, zo wat. Je kan het toch niet opeten. Dus wat krijg je? Dat er allerlei mensen moeten mee eten met je. Word je daar blij van? Wat moet je ermee? Daar zit de grens. Wat moet je met je miljarden? Tegenwoordig is iedereen ineens miljardair. Dat komt door de inflatie natuurlijk, maar dat doet er nou niet toe. Wat ga je daarmee doen? Kattenkwaad uithalen? Of is het tot zegen van de mensheid? Voor jezelf heb je er niks aan. Dat heeft geen zin. En er zijn heel wat dingen die kun je gewoon missen. Maakt niks uit. Maakt geen verschil voor je praktische leven. Nou, ik kan het makkelijk zeggen, want ik heb niks. Maar zeg het er maar bij. Maar daarom denk ik er wel eens over na. Ja, natuurlijk. Zonder al te veel over te willen zeggen. Want ja, dan moeten we praten over onze eigen westerse cultuur. En onze eigen westerse economie. En dat voert me dan toch een beetje te ver van de Bijbel af. Niet dat er geen Bijbelse onderwerpen zijn, want dat is het wel. Maar dan wordt weer de indruk gewekt alsof wij ons moeten bezighouden met de samenleving in de wereld als zodanig. Daar zijn we nou juist uitgetrokken. Dat is onze zaak niet. Misschien later. In het koninkrijk, ja. Maar nu niet. Maar zij verkochten goederen en haven en verdeelden dezelfde aan allen nadat elk van nodig had. En zojuist lazen we, tenminste, we tipten het aan, eind van handelingen 4 en eventueel handelingen 5, dat dan dat toch een beetje centraal geregeld werd. Er waren mensen die daar toezicht op hielden of daar verantwoordelijk voor waren. Komt later vanzelf aan de orde, dus doe maar. Vers 46. En dagelijks eendrachtelijk in de tempel volhardende. Eendrachtelijk. Dat betekent dat men tezamen iets draagt. Als men drachtig is, draagt men wat. Hè? Dat weet je toch. Hè? En eendrachtelijk, dan is men gezamenlijk dragende. Wat is dan de gezamenlijke verantwoordelijkheid? Want als men iets draagt, die moet je onthouden, als men iets draagt, draagt men verantwoordelijkheid. Toch? Ja. Welke verantwoordelijkheid is het dan? Waar is die verantwoordelijkheid dan? Dat staat er. Dat staat in de tempel. Dagelijks eendrachtelijk in de tempel volhardende. Dat u niet denkt dat hier staat dat zij volharden om dagelijks in de tempel te verkeren. Daar is niemand mee gediend. Deden ze dat dan niet? Jawel, maar waarom dan? Wat is er dan in die tempel? Het gaat er maar niet om dat men er komt, dat men er is. Wat is er dan in de tempel? En eventueel in de... Even kijken, staat het toch hier verderop in de Schone Poort. In de Salomo's Voorhof, vers 11 van hoofdstuk 3 is dat, halve bladzijde verder. Wat is er dan in de tempel? Dat is maar één antwoord. Het woord van God. Het woord. Dat is in theorie zo. Maar ook in de praktijk. Dat wil zeggen in theorie. De theorie is dat dat tempel is een tempel omdat daarin het woord van God wordt bewaard. Dat is van oudsher zo. Althans in de Bijbel, in de Mozaïsche instellingen. Dat wil zeggen, dat begint met een tabernakel. Maar die wordt gebouwd om dus twee stenen tafelen. Want dat is het verhaal, hè. Ik beschrijf het graag als volgt. Je hebt twee stenen tafelen daaromheen. De Ark des Verbonds. Daaromheen het Heilige. Daaromheen het Heilige der Heiligen. Ik ga maar één kant op. Niet in alle richtingen, maar ik zeg toch daaromheen. Het Heilige der Heiligen, daaromheen het Heilige, daaromheen de Voorhof. En daarna kom je in de woestijn. Of andersom is makkelijker misschien. Je hebt de woestijn, in de woestijn heb je de Voorhof, in de Voorhof heb je de tabernakel. En dan ga je naar binnen, dan heb je de zogenaamde eerste tabernakel. En dan ga je nog verder naar binnen, heb je de tweede tabernakel. Dat zijn termen uit Hebreeën hoofdstuk 9. Dat wil zeggen eerst het heilige, dan nog verder het heilige der heiligen. Vervolgens heb je daar die kist. En dan in die kist, ja, twee stenen tafelen. Niks anders dan dat. Dat is het woord van God. Heb je dat nog? Nee, de idee is dat God woont in een tempel. Dat weet ik, huis Gods. Natuurlijk, maar God is woord. En hoe wordt dat dus uitgebeeld? Door het woord te bewaren in een tempel. Dat geldt in essentie voor die twee stenen tafelen. Maar dat is het ritueel. Dat is de symboliek uiteraard. Want in de praktijk heb je daar natuurlijk niks aan. Want de kist is gesloten, die mag niet open. U weet waar die gebleven is, hè? In weer een kist en opgestapeld in een magazijn ergens in Amerika. Ja, precies, ja. Indiana Jones. Ja, precies, ja. Goed, daar hoeven we het ook niet verder over te hebben. Er staat trouwens in het Oude Testament dat als de Messias komt, zullen ze niet meer naar de Ark des Verbonds vragen. Die heb je ook nergens voor nodig. Hè? Oh, ze hebben hem op zoveel plaatsen gevonden. We kunnen wel een paar reizen organiseren. Ja, op plaatsen, ja.
Waar hij mee, want hij vindt het.
De Pyreneeën zijn populair. Waar die plaats toch? Rennes-le-Château, ja, in de Pyreneeën. Ja, daar ben ik ook mee te kijken trouwens. Er is niks te zien hoor, maar goed. Je moet de verhalen controleren. En in Wales, maar dan weet ik niet meer waar het was. In Wales heb ik nog eens voor een grot gestaan. Een dichtgemetselde grot. Dat was ook een geheime plaats. Ik weet niet meer waar het was. Misschien, ik moet er foto's van hebben, denk ik. Dat is wel zeker eigenlijk. Dat was een geheime plaats met het verhaal van dat daar de Heilige Graal was. Of de Ark des Verbonds. Want sommigen beweerden dat de Graal de Ark des Verbonds is en niet de beker. Maar goed, dat was in Wales, maar er zijn nog veel meer van die plaatsen. Oh ja, in die grot, of onder die grot van Jeremia, bij Jeruzalem. Onder dat Golgotha wat ze aanwijzen bij de zogeheten graftuin. Dat is buiten de Damascuspoort van Jeruzalem. Ik denk dat dat zo zonder meer de verkeerde locatie is voor wat dan ook. Maar toen maar. En dan heb je natuurlijk nog dat die ergens zich bevindt in een van de grotten. Dan wel spelonken, hoe heet dat? Onder de Tempelberg. Dat de Joden hem daar ooit een keer verstopt hebben. Dat moet al heel lang geleden geweest zijn. Want in de dagen van de apostelen was er geen Ark des Verbonds in de tempel. Hoe weten wij dat? Omdat Josephus, bijgenaamd Flavius, ons dat meedeelt. Er was alleen een steen. Nou ja, daar hebben ze dus een ding overheen gebouwd. Dat heet dus de doom, een koepel. Of de rock, de steen. Kun je gaan kijken, dat is de dorstel van Arona. Maar er is verder niks te zien. Het is een beetje groot, je kan hem ook niet wegslepen. Het is gewoon de top van de berg. Vlak? Nee, een beetje schuinlopend. Maar Ark des Verbonds, die was al lang weg. Wanneer, weten wij niet. En nu we het er toch over hebben... kwam van de week nog een foto tegen. Want ik heb me weer een boel boeken doorgewerkt. Nou ja, ik kwam nog een foto tegen van... beeldhouwwerk van de menorah, de gouden kandelaar, wordt weggedragen. Dat is een afbeelding van een deel van de triomfboog van Titus in Rome. Je kan het beter op een foto bekijken dan daar ter plekke. Want daar ter plekke is het, kan je niks aan zien. Maar op de foto's met de juiste belichting komt het wel aardig uit, vooral als de foto's oud zijn, want toen was het nog niet zo verweerd als nu. Maar dan zie je dat leger, die Romeinen lopen, zal ik maar zeggen, en bovenuit dan hebben ze die gouden menorah. En dan staat er echt staat er nog in die boeken, staat er ook nog bij, dat de menorah door de gouden kandelaar, dat die door de Romeinen is weggenomen. Hoe weten we dat? Omdat het, op die afbeeldingen, die triomfboog van Titus, dan zie je dat. Wat zijn dat voor lui die zulke boeken schrijven? Dat zijn wetenschappers. Waarom praten ze onzin? Hoe wou je dan uitbeelden... Hoe wou je dan op een leuke manier uitbeelden... dat het gaat om de overwinning van Titus op Jeruzalem? De onderwerping van de Joden. En de wegvoering, de oorlogsbuit wegvoeren. Hoe beeld je dat dan uit? Nou ja, door die menorah... Dus een gouden kandelaar uit te beelden. Of ze een gouden kandelaar hebben. Ja, dat zal wel. Ik denk dat er hier echt in Jeruzalem hier of daar wel een gouden kandelaar geweest is. En misschien ook wel met 6 armen of 7 armen of 8. Nee, 9 is dat geloof ik, hè, van de Chanukka. Dat zal best wel. Maar het is geen foto die daar aan de wand hangt. Het is kunst. Het zijn attributen die moeten aangeven, waar gaat dit over? En dan zie je, nee, nogelijk, oh, dat gaat over de val van Jeruzalem. Nou ja, dan weet u dat ook. En als ze er alleen gehad hebben, dan is de vraag, was dat dezelfde als die door Mozes of Aaron of de Aholiab, weten ze? Bezaliel en Aholiab gemaakt is... In de tijd na de uitocht uit Egypte, echt niet. Die is al lang eens een keer in beslag genomen, weggevoerd en omgesmolten enzovoort. Nou, dan maak je een nieuwe. En dan wordt die ook weggevoerd en dan maak je weer een nieuwe. En voor degene die naar Brittannië geweest heeft, is dat dezelfde steen, die Coronation Stone. Ach, misschien is die uit elkaar gevallen, hebben ze een nieuwe gemaakt. Mij maakt het niet uit hoor. Als het maar gaat om de continuering van een idee. En het bewaren van een idee. Aan de hand van de meegebrachte paraphernalia. Zo zit dat. Attributen. Maar goed, dan moesten ze in de tempel. Daar is het woord van God. En ik zei u, in theorie. Puur academisch. De 2 stenen tafelen. Die waren er niet, maar dat doet er niet toe. Het is het idee. En in de tweede plaats, en dat is volstrekt praktisch, daar was de bibliotheek. Daarom vind je Jezus op 12-jarige leeftijd in de tempel in discussie met de schriftgeleerden. En daarom vinden we de Heer Jezus bij gelegenheid dagelijks lerende in de tempel. Nou ja, in de Leidensweek was dat. Zoveel dagen waren het ook niet. Nee, staat in Lucas 21. Dus daags was hij Jeruzalem, lerende in de tempel. Ja, in de tempel, natuurlijk, in de tempel. Want daar zijn de boeken. Kijk, dat wij dan met zo'n telefoontje rondlopen waar je ook de Bijbel mee kunt lezen. En je auto op slot doen, weet ik het. Wat je er allemaal mee kunt. En betalingen verrichten. Ja, jawel, maar zo was dat nou eenmaal niet. Het zat ook niet in de cloud. Je moest gewoon een boek hebben. En die zijn duur, want die werden met de hand geschreven. Dus moest je naar de bibliotheek. En tot aan de uitvinding van de boekdrukkunst. Nou, de uitvinding, daar heb ik zo mijn twijfels over. Maar tot het praktiseren van de boekdrukkunst, laat ik het zo zeggen dan. Was dat zo? Als je een boek moest hebben, ja, die waren er wel. Maar waar vind je die? In de tempel, in de bibliotheek, als die er al was in de oudheid. Maar die waren er bij gelegenheid. En tot in de middeleeuwen, ja, in de kloosters. Want het overschrijven van de boeken is monnikenwerk. Heel goed. Ja, dat is monnikenwerk. Die moesten dat schrijven en weer schrijven en nog een keer schrijven. En met een goed leesbare hand, schrift enzovoorts. Nou ja. Dus dat was in de tempel. Daar komen we in hoofdstuk 3 dus ook terecht. Maar in hoofdstuk 2 zijn we daar dagelijks eendrachtelijk in de tempel volhardende. Dat wil zeggen schriftonderzoek. Zoals we later lezen in Handelingen over de Bereërs. Die dagelijks onderzochten of deze dingen al zo zijn. Dat kan je alleen maar doen aan de hand van de schrift. Het heet niet voor niks zo. De schrift. Wat geschreven is. Geschreven openbaring. En dat is iets wat in onze dagen. Wacht, misschien vroeger ook natuurlijk. Maar wat vergeten wordt. Nee, zeker vroeger ook. Namelijk dat wij afhankelijk zijn van wat dan heet de openbaring. Ik bedoel, de hele Bijbel dus. Hè? En niet van wat mensen uitdenken of wat mensen menen te weten of wat ze menen dat de geest hun heeft laten zien of wat dan ook maar. Dat is een van de grote problemen van het christendom, dat men daar de kerk, de kerkelijke traditie, opvattingen stelt boven de Bijbel. Met als argument dat de Bijbel door de kerk geschreven is en men schrijft er rustig aan verder. Tot in onze dagen. U denkt dat dat rooms is. Nou, toen ik kenbaar maakte in 1983 om een Bijbelschool te beginnen, toen las ik in een van die christelijke kranten van Nederland dat dat een goed initiatief was, dat er goed behoefte aan was. Maar dat het dan, de voorwaarde was dan wel dat het in overeenstemming moest zijn met de formulieren van enigheid. Dordrecht. U weet wel. Ja, dat wil zeggen dat meteen op voorhand de Bijbel ondergeschikt maakt aan wat men later in Dordrecht bij wijze van spreken bepaald heeft. Nou ja, verder terug heb je natuurlijk de kwestie van, ja, de Bijbel, maar het moet wel ondergeschikt zijn aan wat men in Nicea in de tijd bepaald heeft, onder leiding van de keizer. Waar men netjes over gestemd is, dus democratisch bepaald. En dat is dan de waarheid, wat democratisch bepaald is. We hebben een heleboel mensen deze dagen wat over te zeggen. Na de Amerikaanse verkiezingen van 2024. Maar laat me zitten. democratie, kom op zeg. We moesten vroeger... Ik heb hem nog, geloof ik. Oh ja, ik heb hem nog. Gij zal de meerderheid in het kwade niet volgen. Staat erop. Ik zocht me wezenloos. Waar staat dat in de Bijbel? Maar volgens Ben Hoekendijk. Exodus 23, vers 2. Nieuwe vertaling, daarom kon ik hem eerst niet vinden. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekeerde zich tot de Heere. Dat is Isaiah 55 trouwens. En verder, dat foldertje, dat wil je niet lezen, man. Maar dit werd als sticker ook. Kwam je overal. Ja, zeker. Hadden we op de auto zitten. Wanneer? 60e, 70e jaren, die tijd ongeveer. De meerderheid heeft namelijk altijd ongelijk. Dat is de aard van de wereld dan zodanig. Daarom is het hele idee van democratie niet zo'n goed idee, hoor.
Nee.
Hè? De meerderheid kwam ook niet in Kanaan aan, hè? Nee. Nee, zo is het maar net. Maar goed, ze waren eendrachtelijk in de tempel volhardende. In de bibliotheek moet je dan lezen. Enzovoorts. Je weet wat ermee gebeurd is met die bibliotheek. Daar is ook niks van overgebleven. En een van de grote drama's uit de menselijke geschiedenis is de ondergang van alle bibliotheken. Niet allemaal tegelijk, maar er waren er nogal wat. Die allemaal ter ziele gegaan zijn, verbrand zijn. Alexandrië was nog een hele grote. Ook met een sterke Joodse invloed trouwens, in Alexandrië. Maar toen maar. En Constantinopel, of hoe het toen maar heette trouwens, is ook... in de brand gegaan, waarmee dus de verzamelde kennis van de mens, waar geen backup van was, verloren is gegaan. Nee, dat is echt zo. Ja. Zoals de profeten gezegd hadden, al de Heer gezegd had via de profeten, dat hij de wijsheid der wijzen zou wegnemen, zou doen vergaan. En zo is ook gebeurd, zodat we over hebben gehouden, zegt de Bijbel, de dwaasheid der prediking. Dat was ook Jesaja 29, vers 14. Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Maar ik las hem uit 1 Korinthe 1. Waar Paulus zegt, dat is er geschreven. Er is geschreven... Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. En het is onder andere zo gebeurd. Het is eind gemaakt aan het overgeleverde. En toen moest de mensheid opnieuw beginnen. Noem nog zo'n voorbeeld. Ja, die in ieder geval. Maar ik heb er veel dichterbij. Want bij de opkomst van het christendom en de macht van de kerk... Dat is de Romeinse en de vestiging van de macht van de kerk en de opkomst van de monasteries. Van de kloosters enzovoort, werden sindsdien de mensen dom. Voor zover er enige wijsheid was, was het bij de kerk gedeponeerd. Die had het verzameld en weggestopt, dat is legendarisch trouwens. En daarna verviel Europa in de duisternis van wat wij noemen de duistere middeleeuwen. Dat zijn een paar eeuwen zelfs waarover wij eigenlijk nauwelijks wat weten. We zijn maar zo'n paar honderd jaar min of meer zoek. We weten maar nauwelijks wat daar gebeurd is. In ieder geval... Heb ik u dat wel eens verteld? De bestaande theorie die zegt dat wij met onze jaartelling een paar honderd jaar... Wat maak ik u nou ontschrikken? Een paar honderd jaar voorop lopen. Dat minder moeten zijn. We zijn niet in de 21ste eeuw, maar 18e, 19e eeuw of zo. Ik kan het zo gauw niet narekenen. Maar het komt er ongeveer op neer dat dat Clovis van de Merovingers. Nee, lange haren, niet vingers. Maar zij heette de Merovingers. Laat maar. Dat Clovis is van de, dat dezelfde is als Karel de Grote. En dat wat wij ertussen hebben zitten in onze jaartallen, dat het allemaal flauwekul is. En een van de grootste argumenten die gebruikt werd is, want wat ertussen zit, ja, daar weten we eigenlijk niks van. Daar is niks van overgeleverd. Geen stukken, geen papieren, geen akten, geen inscripties. Nou, een enkele die we dan in die tijd plaatsen. Maar ik geloof niet dat dit waar is, hoor, wat ik nu vertel. Maar ik haal het aan omdat dat een vast gegeven is. Je hebt de duistere middeleeuwen. Toen raakte Europa ook zijn kennis kwijt. En eigenlijk is het dan zo, dat leren we dan, dat heb ik netjes op school geleerd, dat we de Arabieren, de Mohammedanen, de Muzelmannen dankbaar moeten zijn. Want die hebben nog wat bewaard als zodanig. Vandaar dat we algebra moesten leren. Maar algebra is een Arabisch woord, hè. En vandaar dat de namen van de sterren die wij hanteren, zijn Arabische namen. Dat is via het Arabisch bewaard gebleven. En we moeten ze dus dankbaar zijn dat ze nog iets. Enzovoort. Nou, en toen kwam de Renaissance, waarbij men min of meer buiten de kerk om zich ging baseren, ging zoeken naar de oude geschiedenis, naar de Grieken, is dat eigenlijk. En Grieken en Romeinen misschien een stukje. Maar dat is toen tot herleving gekomen, noemen wij de wedergeboorte, de Renaissance. Enzovoorts. En toen moest alles opnieuw uitgevonden worden. Alle takken van wetenschap. In Europa. Heb je dit nog? En in de tussentijd dat je alleen de Bijbel. Nou ja, die werd ook weggehouden van de mensen. Want de Bijbel, daar gaat het niet om. Het gaat om wat de kerk erover te zeggen heeft. Hoe de kerk het interpreteert. Dat is het Jodendom ook zo trouwens. En wat betreft de Koran en de islam ook. Gaat er niet om wat in de Koran staat. Onder ons, er staat weinig in hoor, in de Koran.
114.
Ja. Hè?
114.
Nou, ik wilde wel eens even meenemen. Maar, ja.
Iedereen
nog? Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Oh, sorry. Ja, ik heb er een, ja. Ja. Nou ja, goed, maar daar staat niks in de zin. En het is geen touw om vast te knopen. Alles een beetje in het. Ja, ik wil er niet te veel over zeggen, want het heeft geen zin. Ik heb wel meer van zulke boeken. Daar kun je in lezen en blijven lezen, soms van honderden, zo niet meer dan 1000 bladzijden. Dan kun je het lezen en dan denk je interessant, maar gaat hij verder. Maar het leidt tot niks.
Nee.
Wartaal zijn woorden. Die is van Shakespeare, toch? Deze. Wat lees je? Woorden. Woorden. Ja, gebruiksaanwijzingen bedoel ik zo, hè? Woorden. Wat het maar wezen mag. Maar zij waren dus in de tempel volhardende. Betekent dat ze inderdaad toegang hadden. Dus tamelijk vrije toegang. Tot lectuur, de boeken daar. Heb je dat? Nou, ik ben niet goed ingevoerd in Joodse kring. Maar ik ben wel eens in Jeruzalem geweest. Het stuk bij de klaagmuur, dat weet u, hè? De klaagmuur. En dan kijk je tegen die muur aan, maar dan heb je in de hoek links heb je de ingang naar wat dan de synagoge voorstelt. Dus bij het mannengedeelte, de vrouwen mogen daar niet komen. Sorry. Dan ga je zo'n koepel, boog onderdoor en dan kom je min of meer onder de tempelberg uit. Maar er staat vol met boeken. En dan zitten die Joden ook al staan bij zo'n lessenaar en bij zo'n boek. Sommigen zitten erbij, gewoon een beetje te dutten. Ze moeten een paar uur per dag doorbrengen met de studeren van de Torah. En die fungeren als een soort museum, dat weten ze volgens mij ook. Want je loopt er duidelijk als toerist bij, hè. Weet wel, met mijn hoed op, je kent dat wel langzamerhand. En dan loop je gewoon rond, de lui kijken niet op. Hoor.
Maar je mag er wel in.
Je mag erin, ja. Ja, sommigen hoor je hardop mompelen. In het Hebreeuws en zo, waar het toe dient. Maar ja, het is een rudiment. Dat wil zeggen een overblijfsel wat nergens toe dient. Maar een rudiment van hoe het om de Tempelberg zou hebben moeten zijn. Waar het woord van God bewaard wordt. Zie. En, ja. Triest. Maar er is ook niks van overgebleven. Per slot, het is van de Joden weggenomen uiteindelijk. En het gaat samen met de verwoesting van de tempel uiteindelijk. En dagelijks eendrachtelijk in de tempel volhardende. Je kunt ook gewoon vragen waarin zouden ze volharden. Maar ja, dat is een beetje een rare vraag. Want er stond al in vers 42. Zij waren volhardende in de leer der apostelen. En hier staat, eendrachtelijk in de tempel volhardende. Als je dat bij elkaar optelt, betekent het dat de apostelen zich baseerden op de uitspraken van het Oude Testament. Dat wil zeggen, op de oudtestamentische geschriften, zoals die in de tempel gevonden kunnen worden. En ja, ik zou niet weten hoe het anders moest. Dus, en van huis tot huis broodbrekende, dat wil zeggen, ze kwamen ook samen bij mensen aan huis. Of ze daar ook aten. Ja, ik was ooit, heel lang geleden, was ik ooit radiotelevisiemonteur. En platenspelers en scheerapparaten en wat dan was. In Woerden. En dat werk deed je niet, nou ja, voor een deel op de werkplaats, maar voor een deel bij de mensen thuis. Ja, als bij de mensen thuis kon, dan scheelt dat een boel gedonder natuurlijk. Je kunt niet hebben dat iemand met zo'n grote televisie, kent die dingen? Van die grote.
Zware dingen.
Ja. Die moest ik dan de trap opdragen en er weer af. En, nou ja. Dan ga je niet mee naar de winkel van, kunt u even kijken wat er is. Dus wij moesten naar mensen toe. Maar je had in Woerden, wanneer was het? 1963, 1964, had je minstens twee grote Ambonezenkampen. Zo heette dat. Ambonezenkampen. Die woonden in barakken. Houten barakken. Die zijn er niet meer. Maar goed, nou ja, onder andere dan, woonden ze in barakken. Maar goed, dan moest je daar naar binnen, moest je bij die lui wezen, dan moest je echt naar binnen. En dan in die gang alleen, dan zit iemand te lachen daarachter. Dan liep ik in zo'n gang, want waren allemaal appartementen, dan liep de gang door. En dan, ja, wat ik daar rook aan specerijen, weet ik niet. Maar ik weet wel dat heel wat specerijen sowieso van Ambon kwamen. Al waren het maar kruidnagels. Maar toen maar. Daar zijn ze beroemd mee geworden. Maar toen maar. Maar dan kwam je bij iemand, belde je aan. Ik kom voor de pick-up. Heb je al gegeten? Je belt aan, ze doen de deur open en ze vragen of je komt eten. En dan hebben ze ook inderdaad warm eten klaar. Dan maakt niet uit welk deel van de dag. Dat ging de hele dag door. Er werd gewoon op gerekend. Als er iemand komt, dan wordt er gegeten. Ik heb het gewoonlijk kunnen vermijden. Maar ja, toen maar. Maar ik bedoel, hoezo? Of die mensen, van huis tot huis, broodbrekende. Ja, natuurlijk aten ze dan ook. Maar ze komen niet bij elkaar om te eten. Ze komen bij elkaar, en oké, daar eten ze. Maar ze komen bij elkaar omdat ze nou eenmaal bij elkaar horen, één familie zijn, enzovoorts. Ik weet niet of ik dat allemaal vertellen moet, maar... Bij mijn ouders thuis, vroeger in Bodegraven... daar kon je maar zo hebben dat er iemand niet eens aanbelde... maar gewoon achterom kwam en via de keuken of wat dan ook maar... of de serre, gewoon binnenkwam en aan tafel ging zitten. Want een zithoek hadden we niet, hè. Dat had je niet, nee. Als je in die dagen een zithoek had, had je een zitkamer... maar die gebruik je alleen op zondag, hè. Dat is toch een mooie kamer aan de voorkant. Maar, ja. Maar die mensen lopen gewoon in en uit. Mensen die je dan kende of zo. Maar dat waren meestal wel broeders of zusters of wat dan ook. Maar mensen die verderop in de straat woonden ook, hoor. Hoewel Kleine Anne, want het was toch een wat rare familie. Maar niettemin, ja... Dat ging gewoon zo van huis tot huis. En dan... Daar hoefde je geen afspraak voor te maken. Er was altijd wel iemand thuis. Ja. Nou, en in die context kun je dit ook gewoon lezen. Van huis tot huis brood brengen. Ze onderhielden hun contacten onderling. Dat is wat het is, hoor. Niet zo van dan en dan om die tijd, dan hebben we gemeenschappelijke maaltijd en weet ik veel wat, dat soort toestanden. Het is gewoon van, die mensen elkaar kenden. En zoals je dat vroeger in Nederland ook al in alle dorpen had, zal ik maar zeggen. Dan iedereen kent iedereen en de deuren waren nooit op slot. En er gingen touwtjes of uit de brievenbus, of je hoefde met je vinger in die brievenbus te steken. En dan had je een touwtje te pakken en dan trok je de deur open. Waar dan ook. Dat was geen punt. Nou ja. Voor 1964. Maar. Ja. Dus dagelijks eendrachtelijk in de tempel volharden en van huis tot huis broodbrekende. Aten zij te samen en daarmee leefden zij te samen. Let op. Het was bijeen, gemeen, eendrachtelijk. En nu is het tezamen. Met verheuging en eenvoudigheid des harten. Ja, de blijdschap en eenvoudigheid des harten wil zeggen zonder bijbedoelingen. Dat was het. Geen dubbele agenda's. Vermoedelijk helemaal geen agenda's, maar toen maar. En zij prezen God. En hadden genade bij het ganse volk. Die uitdrukking, ze hadden genade bij het ganse volk, moet ik waarschijnlijk toelichten. Want hier staat niet dat die gelovigen genade vonden bij het ganse volk, maar er staat dat het ganse volk genade vond bij deze gelovigen. Ik vind niet dat het er in het Nederlands duidelijk staat. Dat net zo goed kunnen staan. Ze prezen God en hadden genade voor het ganse volk. Want aan, dat kan je zo niet zeggen in het goed Nederlands. Ze hadden genade aan het ganse volk. Dan moet er worden, ze gaven genade aan het ganse volk. Je moet zich voorstellen dat het ganse volk was het verkeerde geslacht... uit vers 40, dat in hoge mate verantwoordelijk was voor de kruisiging van de Heer Jezus, dat is vers 36. Je zou kunnen denken dat die gelovigen op een of andere wijze wraakgevoelens koesteren ten opzichte van het ganse volk. Dat zou voor de hand gelegen hebben. Maar dat was niet zo, het was andersom. Heb u dat? Dat is wat er staat. Dat het volk hen vijandig gezind was. Ja, dat is zo. Ja. Dat blijkt uit het volgende wel, uit de volgende hoofdstukken en uit de rest van dit Bijbelboek. Dus nou niet denken dat het volk zo vriendelijk gestemd was en zo'n vriendelijke houding aannam tegenover deze christenen. Het was andersom. Daar staat er ook voor degene die een plechtige uiteenzetting willen hebben. Dat zal de genade bij het ganse volk, dat woord bij is het Griekse pros, gevolgd door een vierde naamval. Door een accusativus. Ja, daar heb je te weinig stroom hoor, denk ik wel eens. Maar goed, bij een accusativus. Dan zou je batterij toch wel ziek zijn, of niet? Maar goed, ik vind dat altijd leuk hoor, die woorden. Maar het is pros gevolgd door de vierde naamval, dus daarna volgt het leidend voorwerp. Daar komt het op neer. En dat betekent inderdaad dat richting wordt uitgedrukt en de richting gaat altijd naar het leidend voorwerp. Heb je dat nog? Je geeft iets aan iemand enzovoorts. Of je geeft iets weg. Maar in elk geval, deze constructie drukt de beweging uit van deze gelovigen, zij, naar het ganse volk. En wat beweegt het dan naar het ganse volk? Genade. Ja. Heb je die? Zij hadden genade voor het ganse volk, dus daar komt het ongeveer op neer. En dan de tweede zin uit vers 47... En de Heere deed dagelijks toe. Ik geloof dat ik die vorige keer ook genoemd heb, hè? In de gauwigheid. De Heere deed dagelijks toe. Dat tot is hetzelfde als toe. Maar de uitdrukking de gemeente staat hier niet. Dat wil zeggen, ik heb het niet helemaal nagekeken, maar de constructie is als volgt. Het staat er in onze Statenvertaling wel. Het is niet schuin gedrukt. Dat betekent dat het wel voorkomt in de Textus Receptus. Dat is niet een kookboek. He? Textus Receptus, ja. In de overgeleverde tekst die als basis gebruikt werd voor de Statenvertaling. Daar staat het wel in. Maar officieel, het hoort er niet te staan. En de zin luidt dan, volgens de betere handschriften, en dan vraagt u mij welke zijn dan de betere handschriften, dan zeg ik, nou zoek dat zelf maar uit. Ja, dat ga ik niet doen. Als u me niet gelooft, dan niet. Maar het hoort er niet te staan. Misschien moet u dan andere vertalingen nakijken, recentere. Maar het hoort er niet te staan. Er staat, en de Heere deed dagelijks toe die zalig werden. Die moet ik nog verder uitleggen, want wij zitten met vooroordelen uit Genève. Er staat niet, de Heere deed dagelijks toe opdat ze zalig zouden worden. Dat staat er niet. Trouwens, de voor de hand liggende vraag is, zijn er twee natuurlijk. De Heere deed dagelijks toe die zalig werden. Wie werden toegedaan? Gelovigen, dank u broeder. Ja, gelovigen. Dus ze werden niet toegedaan om daarmee zalig te worden. Zij waren gelovig en ze werden toegedaan. En de vraag is, waaraan worden ze toegedaan? En dan is het eerste antwoord, als je niet oplet, heb je er niks aan. Dat is het eerste antwoord. Ja, en daarna, ja, wat stond er nou? Dat als degene die zich bekeren en zich laten dopen en wat het maar was, die krijgen deel aan die Heilige Geest. Die de Heer heeft uitgestort. Zijn geest. Ze worden namelijk den Heere toegedaan. En dat is ook wat we vervolgens tegenkomen. Want hier staat, De Heere deed dagelijks toe die zalig werden. In Handelingen 5, vers 14. Daar staat in onze Statenvertaling: en er werden meer en meer toegedaan die de Heere geloofden. Maar ja, we zitten weer met Geneve. Dat staat er niet. Er staat: en er werden meer en meer toegedaan den Heere die geloofden. Of anders, maar dan moet je de zin ombouwen. Er werden meer en meer toegedaan die geloofden den Heere. Ze worden aan den Heere toegedaan namelijk. Menigten, beide van mannen en vrouwen. Letterlijk, en werden toegedaan gelovigen aan of tot de Heer. Dat is wat er staat in het Grieks. Dat is de, wat er letterlijk staat. En werden toegedaan gelovigen aan de Heer. En om het dan volledig te maken, dan hebben wij Handelingen 11, vers 24. Er was een groep mannen vol des Heilige Geestes en des geloofs. En er werd een grote schare den Heere toegevoegd. Nou, dat bedoel ik. Men wordt den Heere toegevoegd. Wij komen tot de Heer. We worden bij hem ingelijfd. We worden één plant met hem, of hoe het later maar heet. En wat het woord gemeente betreft, dat komt in Handelingen voor het eerst voor in hoofdstuk 5, vers 11. Er kwam grote vreze over de gehele gemeente en over allen die dit hoorden. Dit is de eerste keer dat de term gemeente, ecclesia, gebruikt wordt in Handelingen. Zie? En in principe, de gemeente, dat is de Heer. Aan wie wij toegevoegd zijn. Zie? Want wij worden niet maar aan de gemeente toegevoegd, hoe wij het zo kunt zeggen. Maar we worden aan de Heer toegevoegd. Dat is met nadruk wat beschreven wordt. En daarna volgt dan. Want dit is, laat ik het anders zeggen. Deze laatste verse van Handelingen 2. Dat wil zeggen vanaf vers 41 tot en met vers 47, geven een algemene beschrijving van de situatie van de gelovigen. Ze worden de Heer toegevoegd, zij worden gedoopt, zij zijn volhardend in de leer der apostelen en daarmee in de tempel. Zij vormen een eigen cultuur, een eigen gemeenschap, daar komt het op neer. Als je dat gaat organiseren, krijg je een kerkgenootschap dus. Maar daar is hier geen sprake van. Ze worden niet aan de kerk toegevoegd, ze worden de Heere toegevoegd. Dat is de algemene situatie. En daarna gaat in hoofdstuk 3 het pas weer verder met de details. Hoe gaat het nou verder? Dit was de Pinksterdag en nu dan? En dan volgen we slechts Petrus en in zijn schaduw Johannes, van wie wij overigens niks verder lezen. Alleen dat hij erbij is, Petrus en Johannes. En van hen staat ook inderdaad dat ze naar de tempel gingen. Petrus nu en Johannes, dus 3 vers 1, gingen tezamen op. Dat tezamen, dat woord ligt, die term ligt bovenop nu, hè, bij de schrijver, bij Lucas. Petrus en Johannes gingen tezamen op naar de tempel Andere keer leg ik u uit dat Petrus een beeld is van de gelovigen uit de Joden. En Johannes een beeld van de gelovigen uit de heidenen, een schuine streep. De tien stammen van Israël dus, ja. Ja. Maar goed. Nee, waarom ik nou stop? Omdat de Heer zei aan het kruis tegen Johannes: zoon, zie uw moeder. En tegen de moeder: zie uw zoon, vrouw, zie uw zoon. Waarbij wij leren dat Maria wordt als het ware geplaatst onder onder de zorg, oké, van Johannes. Maar Johannes is een type van de 10 stammen van Israël. Die twee die dat gelijk oprenden naar het graf. En de een was er eerder en de ander ging er eerder in, weet u nog. Ze konden het over de volgorde niet eens worden. Wat wel vaker is, zo is bij een race. Trouwens, ik vind het een mooi verhaal. Maar dat is het verhaal van de beide huizen van Israël. En als hij dan staat, ze trokken tezamen op. Dan, ja, dat klopt. Die worden één. In Christus zal dat één worden, die beide huizen. Dat moet nog gebeuren verder, maar in principe in de gemeente bestaat dit verschil dus ook niet, vervolgens. En wat Johannes betreft, aan hem wordt Maria toegewezen, maar voor zover wij nog iets weten over Maria, voor zover ik er iets van weet, is Maria met het hele gezelschap van Jozef en Arimathea verdwenen naar Glastonbury en is daar begraven. En vandaar, dat heet de Maria Chapel, op de locatie van de oorspronkelijke Wattle Church in Glastonbury. En daarboven, dat is de crypte, en daarboven hebben we dan de... Of was het andersom, dat weet ik nou niet meer. Maar boven elkaar Maria en Jozef. Zoals het aan de buitenkant in die steen gegraveerd is door iemand. Jozef en Maria. Alleen die Jozef is niet Jozef van Nazareth, maar Jozef van Arimathea. En Maria wordt geacht geleefd te hebben in Glastonbury, daar overleden en begraven te zijn. Dat is heel vervelend voor de Roomsen. Die een vrouwelijke god nodig hadden. Ach, ik bedoel het niet zo lelijk, maar iemand zal een buitenstaander geweest zijn, weet ik het. In ieder geval iemand die afgestudeerd is, die heeft gezegd: kijk, het succes van de christelijke kerk, en hij bedoelde de Roomse kerk, is eigenlijk pas wat geworden sinds zij de Maria-verering hebben uitgevonden. Want je moet wel een godin hebben, anders komt het met je godsdienst niet goed. Vandaar dat al die religies in de wereld hebben een vrouwelijke god. Die mankeert er in het christendom, in het protestantisme. Maar de Roomsen hebben, dat is Maria, de moeder gods. Die is nog hoger dan de goden. Dus de vrouw staat daar bovenaan. En daarom, schijnt het een aantrekkelijk iets te zijn of zo. Ik weet het niet. Ik heb alleen ook vastgesteld dat daar waar men zich afzet tegen het christendom, wat het ook wezen mogen, is men zeker op de locatie waar ik het net over had, Glastonbury, maar niet alleen daar, is men geneigd zich te wenden tot het tegenovergestelde, namelijk niet de mannelijke god in de hemel, maar de vrouwelijke godin de aarde. Ze zegt, zeg maar Gea, zegt ze. Dat is de aarde. De magna mater. Dit is Latijn, dat zeg ik om aan te geven dat dat al een heel oude idee is. Inclusief het idee van de maagd die zou zwanger worden, want de Grieken hadden niet voor niks, Athene, Parthenos. Ja, Mijn Grieks is ook niet meer wat het was. Parthenos Athene, de maagd. Een maagdelijke godin die dan zou moeten voortbrengen enzovoorts. Dus toen maar. Maar dat Maria daar in Brittannië terechtgekomen is, past volledig binnen het kader van de symboliek. Verder maakt het niks uit natuurlijk. Zij moest gewoon die zoon voortbrengen. En dat is het dan. En dat was al symboliek. En dat sloeg al daarop. Maar dat ze daar ook geëindigd is, dat ligt dus wel degelijk ook voor de hand. Net als dat die ene Jozef die we dan nog hadden, dat die ook daar geëindigd is. En zelfs bij elkaar. Hebben jullie dat nog? In de Bijbel staat dus, Maria wordt aan Johannes toegewezen, maar in de geschiedenis loopt het zo niet. Niet bij Johannes, maar bij Jozef. Maar Johannes is een type van die 10 stammen van Israël. En die gaan onder de naam Jozef in het algemeen. Beter kan ik het niet uitleggen nu. Daar is er veel, veel meer voor nodig. Veel meer achtergrond om dat te doen. Maar zo zit dat. Nou wijzen ze hier natuurlijk wel in Jeruzalem ergens de locatie aan van de Maria ten hemel opneming enzovoorts. Nou, die is dan wel gestorven of zo. En begraven, maar daarna alsnog ten hemel gevaren. Of al of niet met fysiek. Maar ja, dat is Mohammed ook. Hè. Dus van Jeruzalem ten hemel gevaren. Ze wijzen je daar trouwens ook in Jeruzalem het graf van Lazarus aan. En in Bethanië wijzen ze ook het graf van Lazarus aan. Maar ja, daar is hij niet meer, dat weet u. En daarna wijzen ze het graf van Lazarus aan in Marseille. Want officieel is hij de eerste bisschop van Marseille, de Rooms. Maar je hebt daar zijn graf, ja. Mooie locatie trouwens. Nee, we gaan er niet naartoe. Ik zeg altijd, als iemand die plaatsen wil bezoeken, je kunt zomaar aantekeningen meekrijgen en weer weggooien. Voor wat het waard is, maar doe maar. Maar het is wel de moeite waard. Ja, en het is ook leuk om te weten hoe dat zit en die locaties inderdaad te kennen. Want hoe dan ook, het past allemaal in de Bijbelse profetieën. Daarom vertel ik het ook. Hè. Het is niet maar zomaar een verhaal. Het past in de Bijbelse profetieën. Waar ging het naartoe? Waar ging het evangelie naartoe? Enzovoorts. Dat daarna men in Jeruzalem het een en ander geclaimd heeft. En dat men in Rome het een en ander geclaimd heeft. Ja, dat is wel zo. Maar daar is, nou ja, toch maar. Daar is allemaal weinig grond voor. Hoe dat ook zij, zijn Petrus en Johannes gingen tezamen naar de tempel en daar wordt een zekere kreupele man die van zijn moeders lijf af kreupel was genezen. En u raadt het al natuurlijk, al die tekenen, nou ja, al die tekenen hebben altijd betrekking op het tegenwoordige werk van Christus en daarmee op Israël, maar ik bedoel niet de Joden. Op Israël dat gezegend wordt met de Messiaanse zegeningen. Dat wil zeggen waaruit de gemeente gevormd wordt in onze dagen. Hebben u dat? Nou, daarover hebben we het dan weer de volgende keer. Want het is inmiddels weer de hoogste tijd. Ja. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij hebben reden om u te danken voor die grote genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Waardoor wij volstrekt onverdiend deel hebben gekregen aan uw zaligheid, aan uw nieuwe leven, daarmee aan een nieuwe schepping. En bovendien hebt u ons gemaakt tot erfgenamen van dat koninkrijk dat u bereid hebt van de grondlegging der wereld af. Wij lezen die dingen in uw woord. En wij kunnen ons er eigenlijk helemaal geen voorstelling van maken. Maar wij mogen ze leren verstaan uit uw woord. En daarom onze hoop en verwachting stellen op die geweldige toekomst die u ons voorgehouden hebt en waarin wij onderweg zijn. We danken u dan dat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. En dat we ook vanavond weer hier mochten zijn om uw woord te openen, ons te bepalen bij het verleden enerzijds, maar anderzijds in het bijzonder ook bij het heden, bij uw tegenwoordige werk waaraan wij deel hebben gekregen. Daarom, Vader, wees u ons nabij en verheerlijk uw naam in ons. Richt ons oog op u, om Christus wil. Amen.